106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Het was een ontzettend leuk gesprek net, Fred.
Ja, en welkom terug, beste luisteraar. Ja, we een leuk gesprek met Rodé Valstar over de Alfa. En nu hebben we weer een andere gast aangeschoven.
Ja, gezellig, terug van weg geweest.
Taco Schmidt, de dominee van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Delft.
In Delft, ja.
En we gaan met jou gewoon eventjes bijpraten hoe het zit met de Lutherse gemeente hier. En wat er allemaal op stapel staat en veranderingen. Want dit is wel een belangrijk jaar voor jullie.
Zeker, ja. We zijn een hele kleine gemeente en we hebben 5 jaar of 5 geleden gezegd... nou, we willen in ieder geval het reformatiejaar halen, want dat willen we voluit vieren. Ja. En wie weet geeft het ons weer heel veel inspiratie om door te gaan als Lutherse gemeente.
Want waarom is het, ik gaf zo'n voorzetje, maar waarom is het zo'n speciaal jaar, een reformatiejaar? Het is vandaag, dit jaar is het...
Nou, eigenlijk is het pas volgend jaar, 31 oktober 2017, precies 500 jaar geleden, dat Maarten Luther, toen nog een Augustijner monnik, op de vooravond van Allerheiligen, op de deur van de slotkapel in Wittenberg, wat misschien ook een soort prikbord was, 95 stellingen spijkerde tegen een bepaalde praktijk in de toenmalige kerk, de zogenaamde aflatenhandel. Hij wilde een discussie op gang brengen, maar soms zie je in de geschiedenis dat de tijd rijp is voor grote veranderingen. En nou ja, zoals iemand bij een benzinestation misschien achterloos een peukje weggooit, nou, zo achterloos was het niet, maar hij heeft toen eigenlijk wel Europa, nu zeg ik het wel heel dramatisch, in brand gezet. Want dat heeft hele grote consequenties gehad. Niet alleen voor de kerk, die sindsdien verdeeld is over katholieke en protestantse kerken. Maar ook is Europa nog altijd, dat zien we nu ook in de Europese Unie, verdeeld over een overwegend protestants noorden en een overwegend katholieke zuiden.
Ja. Ja.
Het heeft ook maatschappelijk toch best wel wat consequenties gehad en politiek.
Zeker, ja, zeker weten. En ook het is iets dat ons allemaal raakt zoals wij naar onszelf kijken.
Voor mij
heeft ook te maken met hoe Luther, zeg maar, de mens en de leek ook, dus de niet-geestelijke, evenveel recht gaf om God te dienen als de... De klerus.
Ja. Ja, dat is voor mij ook een van de belangrijkste dingen. Dat eigenlijk het idee van dat de kerk bepaalt wat je gelooft. Dat Luther dat opengebroken heeft en zegt van je moet zelf bepalen hoe je gelooft. En,
nou, hij is zelf daar ook wel een beetje voor geschrokken. Want mensen gingen er natuurlijk ook weer mee aan de haal. Dat hij zei van jullie leggen de Bijbel heel radicaal uit.
Ja.
Maar inderdaad, de Bijbel gaf hij terug aan de mensen. En dan moet je ook wat uit handen geven. En ik denk dat hij zelf ook wel soms dacht van... dit is een uitleg waar ik zelf niet achter kan staan. En dat zie je nog altijd in het protestantisme. Dat niet alle protestanten op één lijn zitten...
Ja, dus waar eigenlijk Luther zei van je krijgt de Bijbel zelf in handen.
Ja.
En is deze tijd ook weer geworden tot een tijd van die Bijbel mag je wel zelf in handen houden, maar hou hem alsjeblieft achter de voordeur.
Ja, inderdaad. Ja, Luther had zelf verschillende domeinen waarin de mens God kon dienen. Dus misschien dat hij ergens ook wel een beetje op die lijn zat. Hè? Hij zei dus... er is de kerk, er is de overheid, maar ook thuis is er de huisvader en de huismoeder die daar de Bijbel voorleest aan de kinderen en aan de mensen in huis. Dus hij wilde ook wel de godsdienst achter de voordeuren halen, maar dat wil niet zeggen dat hij ook daarmee bedoelde dat het daarachter moest blijven. Daar ben ik het inderdaad met je eens, Fred.
Ja. Het Lutherjaar begint zeg maar dan 31 oktober. Staat er op het programma in dat hele Lutherjaar?
Landelijk staat er al heel veel op het programma. Om ons te beperken tot de Lutherse gemeente. En willen wij nog voordat de aftrap wordt gegeven in Amsterdam van het Lutherjaar op 31 oktober 2016, want dan gaat het Lutherjaar in, mm-hmm. hebben wij al op zaterdag 29 oktober hebben wij een Luther Sing-In.
Een Luther Sing-In?
Ja, inderdaad.
Wat moeten we daar ons bij voorstellen, Taco?
Nou, om een beetje op stoom te komen, gaan we gewoon gezellig Lutherliederen met elkaar zingen. Dat is iets van deze tijd. Hè. Je ziet ook op markten en pleinen dat mensen meezingen.
Ik weet dat Luther heeft Vastenburg van Mijn Behoud geschreven, maar heeft hij meer liederen geschreven?
Ja, een Vastenburg is onze God. Nee, hij was heel productief ook op dat gebied. Hij heeft liederen geschreven en ook nog gecomponeerd. Daarvan is er een aantal ook in ons nieuwe liedboek terechtgekomen. Maar ook niet allemaal. En wat we op die sing-in gaan doen is, we gaan langs alle liederen die Luther geschreven heeft. En die gaan we instuderen met behulp van Wim Loef, onze voormalige kantor. Mm-hmm. Die nu dirigent is van het koor in de Vierhovenkerk. En ook bij ons weer even terug is. Die gaat ons helpen om deze liederen te zingen. Om ze in te leren. Tussendoor krijgen we ook nog twee inleidingen van Kees van der Horst. Onze oud-predikant. Die echt wel thuis is in de Lutherse liturgie, zoals dat heet. En aan het einde van de dag houden we een vesper, waarin we enkele van de liederen die we ingestudeerd hebben ook zullen zingen.
Oké.
Okay. Je zou het een soort workshop Luther zingen kunnen noemen.
Ja.
Ja.
Oeh, boeiend.
En dat is allemaal in de Lutherse kerk aan het Noordeinde.
Ja, dat mooie kerkje aan het Noordeinde met die grote zwaan op de toren.
Precies, en die lange torenspits.
Die mooie lange torenspits, precies. Ja.
Ja. Ja. En dat gebeurt met het nieuwe, met het orgel wat dan helemaal...
Dat is dan
gerestaureerd is.
Inmiddels gerestaureerd. Daar is ontzettend hard aan gewerkt door de orgelrestaurateur om dat op tijd klaar te hebben. Een weekend eerder, op zondag 23 oktober, geven we een concert. Waarop voor het eerst ook een concert wordt gegeven op het gerestaureerde orgel. De zondagochtend hebben we dan het orgel min of meer ingewijd in een feestelijke dienst. Dus dat komt er ook aan. Het is echt een groot jaar voor ons.
Ja, dat mag je wel zeggen. En verder zijn jullie ook nog actief in... niet alleen Amsterdam heeft een grachtengordel, beste luisteraars. Ja. Delft heeft sinds kort ook een eigen grachtengordel. Ja. Ja. Echt
ja.
Waar.
Ja.
En rondom de Oude Delft.
Ja, en dan gaan we naar de grachtengordel.
We gaan naar de grachtengordel, ja. Want in Delft hebben we die tegenwoordig ook. En daar zitten een aantal wat kleinere kerken omheen gegroepeerd. Waar de Lutherse kerk ook deel van uitmaakt. En ik zie hier een heel mooi boekje. Taco heeft dat meegenomen. Activiteiten Grachtengordel.
Welke kerken zijn dat dan?
Ja.
Machteld zei het al. Het zijn een aantal kleine en ook heel historische kerken langs de gracht. Met allemaal een rijke geschiedenis. Daar is een modernere gemeente bijgekomen. De Remonstrantse Broederschap. Op Oude Delft 102. Ja. Verscholen achter een poort. Echt een schuilkerk. De Vrijzinnig Hervormde Gemeente. Die kerkt in de Waalse Kerk. En ook wel in de Kapel van Abswoude. De Doopsgezinde Gemeente. Den Haag. Waarvan een kleine kring nog actief is in Delft. Dan de oud-katholieke parochie, ook verscholen achter een façade, want ook voorheen een schuilkerk. En dan de evangelisch-lutherse kerk aan het Noordeinde in een kapel die stamt uit de tijd van voor de reformatie. En sinds kort doet ook Kerk aan het Noordeinde mee, als ik zo mag zeggen, de voormalige studentengemeente die, zoals de naam zegt, kerkt aan het Noordeinde.
Dus ook in de kerk met dat mooie zwaantje en die hoge torenspits.
Klopt, ja. Dus dat zijn zes kleine kerkjes die een aantal jaar terug gezegd hebben, laten wij de krachten bundelen en vooral ook gezamenlijk een programma aanbieden. Niet alleen om voor onszelf ook efficiënt om te gaan met sprekers en cursussen, maar ook om een gezamenlijk aanbod te hebben aan de bewoners van de mooie stad Delft.
En welke dingen hebben jullie daarin opgenomen?
Het zijn vooral cursussen, zoals we het tegenwoordig noemen. Oh. En andere gemeenteactiviteiten, zoals maaltijden, door de week. Met ook een enkele lezing, wat een eenmalige gebeurtenis is. En deze verschillende activiteiten en programma's zijn verdeeld over spiritualiteit en persoonlijk geloof.
Ja.
Over religie en filosofie. Over gemeenschap en samenleving. Over
dat.
Cultuur en kunst. Ja, ik moet echt bladeren. En wat ik ook wel heel mooi vind, we hebben ook een categorie klimaat en natuur. Actief voor een beter klimaat.
Nou, heb jij dat hele boekje voor je? Dat hebben wij niet. Kunnen we dat vinden of kunnen we het ergens zien? Of?
Ja, ik geloof niet dat het zo in zijn geheel op een website staat. Dat zou.
Dan moeten we naar een van die 5-6 kerkjes.
Ja.
Moeten we eventjes heen gaan en dan kan je het zo uit het eruit pakken.
Ja hoor.
Maar misschien is het leuk om even voor de luisteraar die hier zit en zegt van nou, ik ben best geïnteresseerd of in dat gedeelte over klimaat en natuur. Mm-hmm. Of over die ontmoeting, die maaltijden, om dat te doen. Kan je een paar dingen er zo eventjes uitlichten?
Wat ik eruit zou kunnen lichten. Er zijn voor de jongeren 2 pizzagroepen van 13 tot 15 jaar en van 16 tot 19 jaar. Ook.
En die gaan pizza eten?
Die gaan pizza eten en dan daar een gesprek met elkaar aangaan. Zoals dat heet hier, ongedwongen praten over geloof en samenleving.
Een soort alfa cursus, maar dan rond de pizza.
Maar dan met pizza. Ja. Ik weet maar, wel welke ik zou kiezen, ja, hoor. Ja.
Maar niet praten met je mond vol.
Nee. Zo beleefd zijn we dan ook wel weer.
Ja, okay. Ja. Prima.
En in dan, de categorie kunst, heb je daar nog een mooie naam?
Een filmkring, dat lijkt me ook erg mooi. Ik zie hier de eerste film, The Syrian Bride. Speelt in een door Druzen bewoond dorp op de Golanhoogte. Dat zijn dus films waar je graag met elkaar nog even over na wil praten.
Ja, de Syrische bruid.
De Syrische bruid, dus klinkt wel heel actueel.
Ja,
mag je wel zeggen.
Ja.
Ja, zeker in deze week waar het gaat over het versterken van de contacten juist met de kerk in het Midden-Oosten.
Ja,
inderdaad. Heb jij trouwens die serie gezien van Nablus naar Nineveh? Dat gaat ook over die ik hoorde Taco iets zeggen over de Druzen. Dat is voor een heleboel mensen een totaal onbekend fenomeen. Die serie, daar zijn ze langs gegaan met Kefa Alush. Yeah. Langs een aantal van die hele kleine christelijke kerkgemeenschappen in het Midden-Oosten. En dat schijnen hele bijzondere ontmoetingen geweest te zijn. Dus voor de mensen die dat nog eens willen nazoeken, volgens mij wel op Uitzending Gemist te vinden. Van Nablus naar Nineveh.
Oké. En natuurlijk bij die film over de Syrische bruid.
Ja.
En uit welke categorie heb je nu wat gepakt?
Nou ja, ik wil natuurlijk ook een beetje reclame maken voor mijn eigen
Over
mijn eigen toko. dat is de Benedictuskring die al 9 jaar draait.
En Benedictus was een oud monnik, was dat? En die heeft een bepaalde regel, heeft hij geschreven?
Ja, klopt. Die mensen van onze tijd inspireert om, ja, zoals dit boekje heet wat we nu gaan bespreken, om te hunkeren naar rust. Hoe kan je in de druk van deze tijd toch geconcentreerd bezig blijven en gefocust. En daar is die regel van Benedictus erg goed in. Hij wordt niet voor niets veel door managers gelezen. Nu hebben we nog niet veel managers in onze kring. Maar wel veel zoekenden, ook van buiten de kerken zelfs, die ja, op zoek zijn naar zingeving in hun leven.
En naar rust.
Ja. En naar rust, inderdaad, ja. Daarop aansluiten is misschien ook leuk om te wijzen op een kloosterretraite aan het einde van het seizoen. Waar we naar een, ik dan persoonlijk niet, maar er is dus de mogelijkheid om naar de abdij Maria Toevlucht te gaan van 7 tot en met 9 juli.
En waar bevindt die abdij zich?
Dat weet ik niet.
Nou, dat gaan we nog even opzoeken,
ja,
dan.
Ja.
Maar misschien kunnen we eerst nog even naar Johnny Cash. Dat vind ik eigenlijk ook wel een goed plan.
Dit is Kerk in Delft.
Taco, je hebt aardig wat kunnen toelichten over waar jullie zo al mee bezig zijn de komende periode. Hartstikke leuk dat je op zo'n korte termijn naar de studio wilde
nou,
komen.
Nou, heel graag.
Geen
gedaan.
Onbekend terrein voor jou.
Nee, inderdaad. Nee hoor. Nee. Nee, dus, maar leuk om jou te zien, Mechtelt. Of Machtelt op de stoel van de presentatrice.
Ja, ik vind het ook nog steeds ontzettend leuk om te mogen doen. Ja. Dus zolang ze me er niet uitschoppen, blijf ik gewoon lekker zitten hoor.
Ja. Vooral doen.
En vooral die mensen denken, wat is dit een in-crowd gesprekje? Mm. Taco is jarenlang, herkent u misschien de stem, omdat hij presentator was in de eerste jaren al van Kerk in Delft Radio.
Ja.
En nog steeds een graag geziene gast. En indien mogelijk ook blijft hij natuurlijk welkom om hier aan te schuiven.
Ja, misschien vragen we je nog wel een keertje om even verder toe te lichten. Als dat Lutherjaar zeg maar helemaal op gang is.
Ja hoor, ik ben bereid om iedere keer weer te komen.
Hartstikke mooi. Okay. Ik denk dat het tijd is om naar de gedachte van de week te gaan.
De gedachte van de week.
Ja, en in de gedachte van de week staan we stil bij de actieweek die Kerk in Actie heeft gedaan bij Versterk de Kerk in het Midden-Oosten. Daarbij schrijft een schrijfster die daar is, Elise Kant, die heeft daar contacten met mensen als Sarah. En Sarah werkt in de orthodoxe kerk in Syrië en ook met George, die daar zit. En hij is, ze schrijft dan... Als het 4 dagen stil is en we 4 dagen geen bommen vallen, zijn de mensen blij. Sarah Sava van de orthodoxe kerk in Syrië kijkt de kring rond. Als er een bom valt en iemand sterft of iemand doodgeschoten wordt door een scherpschutter, dan komen er, nadat het lijk is afgevoerd, mensen van alle kanten aanlopen om de straat te schrobben en alles weer te doen lijken als het was. Op zoek naar normaliteit te midden van alle geweld. Hoe beheerst ook uitgesproken, het zijn zinnen vol pijn. Uit de mond van een vrouw vol hoop. Haar organisatie, deel van de orthodoxe kerk, verleent noodhulp in Syrië. Overal in Syrië, met hulp van duizenden vrijwilligers, waarvan de meeste tussen de 25 en 35 jaar oud. Ook in de meest gevaarlijke gebieden proberen ze alles te doen wat nodig is, met gevaar voor hun eigen leven. Jullie zien de beelden op tv van alle mensen die weggaan. Maar er zijn ook veel mensen gebleven. Mensen die niet weg kunnen, geen geld en mogelijkheden hebben. Maar ook mensen die niet weg willen. Die willen blijven om ondanks angst en gevaar een teken van liefde van God te zijn in een verscheurde samenleving. Sarah is in Nederland op bezoek voor de actieweek. Versterk de kerken in het Midden-Oosten. Een titel die in een land waar geloven en kerk geen gemeengoed zijn, de kans loopt te worden misverstaan. Hoezo de kerken? En waarom versterken? En al die niet-christenen dan? De organisatie van Sarah wordt door de VN als de meest betrouwbare partner gezien om mee te werken. Ze doen wat ze beloven. En ze maken waar wat gedaan moet worden. Een kerk die van oudsher tot in haar haarvaten van de samenleving zit. Die doet wat nodig is. Die hulp biedt aan iedereen. Aan alle mensen, ongeacht religie, leeftijd, gender, kleur of wat dan ook. Daarom dus. Sarah is hier met George Sabra van Theologisch Seminarium in Libanon. En zijn verhaal van die passie brengt bijna tot tranen. We gaan niet weg, omdat we de liefde delen te midden van angst en wanhoop. Dat moet, dat is onze rol. Aan iedereen die wegloopt, verstomt de boodschap. Dat is verre van eenvoudig, want er zijn ook mensen die vertrekken, het opgeven, om een tegenkracht te zijn in woord en daad tegen oorlog en geweld. Die net als veel mensen in Nederland het niet meer aankunnen en dus liever niet meer kijken. Ver weg en te moeilijk. Maar dat, zegt George, dat moet niet. En we hebben jullie nodig. We hebben jullie gebed nodig. En ook Sarah vraagt om gebed, om te veilig te blijven. En zoals ik in andere oorlogen zag, dat is een diep gevoeld geloofsverlangen naar een cirkel verstaan van mensen die nabij zijn in gedachten, gebeden, meevoelen, meeleven. Een tegengewicht tegen een context van wantrouwen en angst. Te grote problemen die niet weten wat de toekomst brengt. Want wordt het ooit beter? Wat komt er straks aan de macht? Als het ISIS is, dan zijn zij het eerste doelwit. En daar raakt ons probleem ook jullie. We zijn allemaal doelwit. Hoe betrekken we meer kerken in het Midden-Oosten? En moedige mensen als Sarah en George. Daarom vraag ik u, kom op bezoek. En bid voor deze mensen. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze uitzending van Kerk in Delft Radio. Zo aan het eind van deze Vredesweek. En daarom zeggen wij hier met z'n allen.
Vrede en alle goeds.